Prediker 5 gaan we met elkaar lezen. Prediker 5, vers 7 tot en met 19. Prediker 5, vers 17, daar lezen we het volgende. Vers 7. Indien gij onderdrukking van de armen en schending van het recht en gerechtigheid opmerkt in het gewest, verbaas u daarover niet, want de ene hooggeplaatste loert op de andere en weer hogeren loeren op hen. Een voordeel voor het land bij dit alles is een koning die de akkerbouw begunstigt. Wie geld lief heeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom lief heeft van inkomsten. Ook dit is ijdelheid. Bij het vermeerderen van het goed vermeerderen ook zij die het verteren. En wat is het gewin van de bezitter daarvan anders dan het toezien? Zoet is de slaap van hem die werkt, of hij weinig of veel eet. Maar de verzadiging van de rijke laat hem in het geheel niet slapen. Er is een smartelijk kwaad dat ik gezien heb onder de zon. Rijkdom door zijn bezitter bewaard tot zijn eigen onheil. Die rijkdom toch gaat door tegenspoed teniet. En heeft hij een zoon verwekt, dan heeft hij niets meer. Zoals hij uit de schoot zijner moeder gekomen is, zo gaat hij weer heen, naakt, zoals hij gekomen is. En hij verkrijgt niets door zijn zwoegen dat hij aan deze zou kunnen nalaten. Zo is ook dit een smartelijk kwaad. Geheel zoals hij gekomen is, zo gaat hij heen. En welk voordeel heeft hij ervan dat hij zich voor wind heeft afgetopt? Zelfs nuttigt hij zijn spijzen gedurende al zijn levensdagen in duisternis, en hij heeft veel verdriet, lijden en ergernis. Zie, wat ik als goed heb opgemerkt, is dit. Dat het voortreffelijk is te eten en te drinken en het goede te genieten bij al het zwoegen waarmee iemand zich aftopt onder de zon gedurende de weinige dagen van zijn leven die God hem schenkt. Want dit is zijn deel. Ook ieder mens aan wie God rijkdom en schatten geeft en die hij in staat stelt daarvan te eten en zijn deel te krijgen en zich bij zijn zwoegen te verheugen, dat is een gave Gods. Want hij denkt niet dikwijls aan de kortheid zijns levens, omdat God hem zich laat vermeien in de blijdschap zijns harten. Tot zover dit stukje uit Prediker, waarboven staat de ijdelheid van de rijkdom. Vroeger zeiden we als tegen elkaar, wie niet wint en niet erft, moet doorwerken totdat hij sterft. Nou ja, zo ziet het er vaak wel uit. Maar Salomo, die zegt hier heel duidelijk, laat het je niet verbazen. Daar staat hier in dat zevende vers, verbaast u daarover niet. Waarover moeten we ons niet verbazen? Nou, in de eerste plaats dat er onderdrukking is van de armen. Natuurlijk is het onrechtvaardig. En ik heb daar een tijdje geleden op een mannenontbijt over gesproken, over het goede werk. En ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Toen heb ik iets verteld over het woordje beroep. Iemand die een beroep uitoefent. Daar zit ook het woordje roeping in. Roeping. Heel veel is het vandaag zo, als iemand een beroepskeuze gaat maken, dan wordt gekeken van hoeveel verdien ik, wat is mijn zekerheid en wat is mijn status. En ja, als dit de motieven zijn om een beroep te kiezen, dan weet ik wel zeker dat de hele dienstverlening uitgekleed wordt. En dat zien we ook vandaag heel duidelijk om ons heen. dat de hele dienstverlening, en dan hebben we het over het onderwijs, dan hebben we het over de zorg, dan zie je gewoon dat het zo ontzettend schraal wordt. En dat er niet eens meer goede medicijnen soms voorradig zijn omdat ze te duur zijn. Dat er geen hulp meer is omdat het te duur is. En toen heb ik ook dat voorbeeld gebruikt. God heeft de mens de opdracht gegeven om deze wereld te onderwerpen, om voor deze wereld te zorgen. En toen zei ik ook, als iedereen nu ophoudt met werken, dan gaat het licht uit, dan kunt u niet meer tanken, dan zijn er geen auto's meer, dan zijn er geen winkels meer open, dan kunt u geen kleren meer kopen, dan kunt u geen eten meer kopen, en dan zitten we over een paar jaar weer allemaal in ons dierenvelletje om een kampvuur. Daar houdt het dan op. Zo gaat het dan, als iedereen ophoudt met werken. Met andere woorden, werk heeft ten doel het dienen van de samenleving. En als je dat vergeet, als je dat niet meer weet, dat je er bent voor de ander, en alleen maar denkt, ik ben er voor mezelf, ja, dan krijg je een hele andere sfeer waarin je leeft. En nou, daar hebben we toen op het mannenontbijt met elkaar over nagedacht. En dat zie je hier ook, hè, de onderdrukking van de armen. Ja, soms ben je daar heel erg teleurgesteld over. Hoe de rijken zich verrijken en de armen steeds armer worden. Heel onrechtvaardig. Als je ziet op een gegeven moment dat het recht en de gerechtigheid geschonden wordt, dat je dat daadwerkelijk ziet gebeuren, dat er zo'n leugenachtige sfeer soms is, dan zegt Salomo, verbaas je daar niet over. Want dit is de wereld, dit hoort bij de gevallen schepping. Dit hoort bij de gevallen zondige mens. En het zal, zolang deze wereld bestaat, nooit ophouden. Zolang de Heer Jezus niet teruggekomen is. Want het is zo mooi dat we lezen in de Bijbel dat als de Heer Jezus terugkomt, dan zal er gerechtigheid heersen hier op deze aarde. Maar tot op dat moment zal dat niet het geval zijn. Ik moet vaak denken, als ik dat lees, de armen die onderdrukt worden, moet ik vaak denken aan wat er staat in Markus 14 vers 7, waar de Heer Jezus een tekst aanhaalt uit, die zullen we straks ook gaan lezen, uit Deuteronomium. Maar in Markus 14 vers 7, en je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, Heer Jezus, hier maakt u zich er wel erg makkelijk vanaf. Daar wordt Heer Jezus gezalfd door een vrouw met een albasten kruik vol echte kostbare nardesmeren die wel voor 300 schellingen, en je zou kunnen zeggen dat is gewoon een jaarsalaris, in een paar minuten er zo doorheen gebracht worden. En dan zijn ze zeer in de wiek geschoten, deze apostelen, verstoord. En dan zegt er Jezus in vers 6 van Markus 14, en dit vers, dat vindt u zowel in Matthäus, Marcus, Lucas niet, en in Johannes weer wel. Dus er zijn drie evangelisten die dit vers opgenomen hebben. En dan staat er, maar Jezus zeide, laat haar begaan, waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een goede daad aan mij verricht. En dan zegt er Jezus, de armen hebt gij immers altijd bij u, en gij kunt hen wel doen wanneer gij maar wilt, maar mij hebt gij niet altijd. Hier zegt er Jezus, heel eenvoudig, de armen, die blijven er. Die hebt gij altijd bij u. Maar, hij geeft wel een hele duidelijke hint in Deuteronomium hoe je met die armen om moet gaan. Want dan staat er in Deuteronomium 15 vers 11... Deuteronomium 15 vers 11. En nogmaals, Salomo die ziet dit gebeuren in zijn eigen koninkrijk. Hij zegt, verbaas je er niet over. Dit is nu eenmaal het gevolg van de zondeval. In vers 11, daar staat van Deuteronomium 15, want armen zullen nooit in het land ontbreken. Daarom gebied ik u aldus, gij zult uw hand wijd openen voor uw broeder, voor de ellendigen, de armen in uw land. Nou, dat willen we ook als gemeente natuurlijk doen. En het is ontzettend belangrijk, een van de kenmerken van een christenleven, dat je ook omziet naar armen, omziet naar mensen die tekort hebben, om hen daar ook in te helpen. Dat is een hele duidelijke Bijbelse opdracht. Dan staat er in dat laatste stukje, als we weer teruggaan naar prediken, nog iets. Hij zegt, niet alleen verbaas je niet over die onrechtvaardigheid hier in deze wereld, maar hij zegt ook in het zevende vers, want de ene hooggeplaatste loert op de ander en weer hogeren loeren op hen. Nou, dat gaat dus een klein beetje verder, dat men ten koste van de ander hoger op wil klimmen, meer wil bereiken. Ik vind zo'n duidelijk voorbeeld hiervan, vindt u in het boekje Daniël. Misschien ook wel goed om dat even erbij op te slaan, want dat is vanaf die tijd tot nu toe ook niet veranderd. In Daniël hoofdstuk 6 vers 4, daar staat, dat Darius koning werd en dat hij Daniël aanstelde in zijn rijk, met twee andere stadhouders, met andere rijksbestuurders. Drie rijksbestuurders waarvan Daniël er één was. En dan staat er in vers 4 van Daniël 6. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders... doordat een uitnemende geest in hem was en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond van aanklacht tegen Daniël te vinden in zaken zijn rijksbewind, maar zij konden geen enkele grond van aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Hier heb je die hooggeplaatsten die naar die andere hooggeplaatsten loeren om te kijken van, kunnen we hem onderuit halen? Nou, wat toen gebeurde, gebeurt nu ook heel vaak, dat mensen op de een of andere manier ten koste van anderen er beter van willen worden. Nou, verbaas je niks, want zo was het en zo zal het ook altijd zijn, zolang de mens hier op aarde in deze zondige situatie leeft. Salomo heeft het gezien, toen al, en ik denk dat vandaag de dag niet veel daarin veranderd is. Dan komt er een heel wonderlijk vers, in vers 8. Als we weer even teruggaan naar Prediker 6. Een heel wonderlijk vers, daar staat, een voordeel voor het land bij dit alles is, een koning die de akkerbouw begunstigt. Subsidie voor de akkerbouw. Nou ja, nou is Gerard natuurlijk geen akkerbouwer, maar een veeboer. Een akkerbouwer. Ik denk dat de mensen ergens heel diep in hun hart, in hun gevoelsleven, toch aangeraakt worden door zo'n vers, akkerbouw. Niet voor niets deze tijd een hype in Nederland dat ieder zijn eigen moestuintje heeft. Ieder zijn eigen moestuintje. Van Albert Heijn. De tuincentra kunnen de 1 meter tuintjes bijna niet aanslepen, waar mensen hun eigen groenten willen verbouwen. Waar komt dat toch eigenlijk vandaan? Hè? Doen jullie het ook allemaal? Kijk, zie je het? Jan doet het niet, hè? Je gaat gewoon naar de groenteboer of naar de supermarkt. Je houdt niet van schoffelen. Oké. Nou. Maar toch eigenlijk is het zo, dit is wel het begin van onze samenleving. God die heeft tegen Adam en Eva gezegd, en met name Adam, je zult de akker gaan bewerken. En terug naar de opdracht die God ons gegeven heeft. Akkerbouw. De akkerbouw, en daar is het allemaal mee begonnen, is uitgegroeid tot... Ja, vandaag hebben we te maken met een economie die moet groeien. Er moet steeds meer geproduceerd worden. En de akkerbouw is uitgegroeid tot grote industriegebieden. En het gaat eigenlijk niet meer om de eerste levensbehoeften, maar het gaat om veel meer. En als je nu kijkt naar Parijs, waar nu alleen de helft van de auto's mag rijden, omdat er zoveel smog is. Als je kijkt wat er in China, in Peking aan de hand is, dat mensen daar bijna niks meer kunnen zien, omdat er zoveel vervuiling is. Dan kan ik me voorstellen dat mensen op een gegeven moment zeggen, laten we allemaal weer teruggaan naar ons eigen akkerbouwtje. Er zijn hele rapporten geweest dat de aarde waar wij op leven zo ongeveer leeggeroofd is. Er wordt elk jaar wordt er een omwentelpunt, een wentelpunt, een scharnierpunt bepaald, waarop wij dat wat de aarde geproduceerd heeft per jaar al verbruikt hebben. Elk jaar kun je ervan uitgaan dat de aarde zoveel produceert. En als dat voorbij is, wat de aarde dus als het ware aan grondstoffen en delfstoffen en voeding produceert, als dat punt voorbij is, dat we het al op hebben van dit jaar, dan leven we eigenlijk op de pot. En men heeft dus ontdekt dat schakelpunt de afgelopen jaren al in eind juni bereikt wordt. Dus eind juni hebben we al verbruikt dat wat de aarde in een heel jaar oplevert. Dus al jaren leven we ruim een half jaar, jaar in jaar uit op de pot, op de pof. Goed, dankjewel. Waarin de aarde leeggeroofd wordt. En de aarde gewoon, En men heeft al heel duidelijk gezegd dat er geen punt van omkeer meer is. Milieudeskundigen hebben gezegd, als wij nu met z'n allen op de rem zouden staan, dan zou de remweg al veel te lang zijn. Er is geen weg meer terug. En dat zijn echt milieudeskundigen die gezegd hebben, we zijn al te ver. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat een koning die de akkerbouw begunstigt, dat gunstig is voor het volk, gunstig is voor het land. En dat hier Salomo al aankondigt wat Paulus later zegt in Romeinen 8, de schepping zucht met al haar delen en is in barensnood. Daar gaat het naartoe. Ja? Nou, dat is hetgeen wat Salomo dus ziet voor deze wereld. En dan gaat Salomo verder en dat heeft ook alles te maken met hoe wij met deze aarde omgaan. Want dan gaat het over die mensen die geld en rijkdom lief hebben. Er staat twee keer wie geld lief heeft en wie rijkdom lief heeft. En je zult ervaren dat als je geld lief hebt en dat lief hebben, dat echt dat geld bemint, dat je dat liefkoost, dat als het ware een afgod voor je wordt. Want daar staat je, we moeten God lief hebben boven alles. En als we geld lief gaan hebben en rijkdom lief gaan hebben, dan staat er op een gegeven moment hier in dat stukje, dan zul je nooit verzadigd worden. Je wilt altijd meer. Nou, er staat in 1 Timotheus 6 daar een heel mooi stukje over. In 1 Timotheus hoofdstuk 6. In 1 Timotheus 6 vers 8 daar staat: als wij echter, 1 Timotheus 6 vers 8, als wij echter onderhoud en onderdak hebben, en dat onderhoud heeft natuurlijk te maken met voeding, met kleding, met verwarming. En nou ja, als wij onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Genoeg. Genoeg is genoeg. En dan staat er, maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Nou, wat Paulus hier dus schrijft, is zeker in navolging van dat wat Salomo hier geschreven heeft. Het brengt uiteindelijk niets. Al die rijkdom, al die inkomsten, al dat geld, dat kan soms zo teleurstellend zijn. Je hoort wel eens van mensen, ik weet niet of je dat ook kent. Meestal is het wel zo, hoe meer inkomsten je hebt, hoe meer uitgaven je ook gewoon hebt. Je uitgavenpatroon wordt gewoon gekoppeld aan dat wat je binnenkrijgt. En het is heel vreemd, als je dan eenmaal veel binnenkrijgt, en je vergelijkt het met een aantal jaren geleden wanneer je minder binnenkrijgt, denk je, hoe heb ik het toen kunnen rooien? Ja? Maar het is heel wonderlijk dat, het lijkt net, ik weet niet zeker of het zo is, men heeft hem wel eens verteld, je had wel eens van die maanvissen in een aquarium. En als die maanvissen in een klein aquarium zwemmen, dan blijven ze ook klein. Maar als je een maanvis in een groot aquarium, dan wordt die maanvis ook groot. Nou, zo groot, nou ja. Ja, die past zich aan aan de mate. En zo gaat het met geld verdienen ook. Als je veel geld verdient, dan voordat je het weet is het geld ook zo weer weg. En je uitgavenpatroon wordt eraan gekoppeld. Nou, dat is hetgeen wat hier ook staat. Als je veel verdient, gaat er ook veel weer weg. En je moet alleen maar toezien hoeveel er binnenkomt en hoeveel eruit gaat. En je krijgt alleen maar een heleboel zorgen daarover. En daarom staat er in vers 11, van Prediker 5, zoet is de slaap van hem die werkt. Zoet is de slaap van hem die werkt. En dan hebben we het over misschien de akkerbouwer, of de timmerman, of degene die gewoon zijn werk doet. Hè, die, ja. Je kunt op een gegeven moment zeggen van, ja, werk. Wanneer houdt dat werk dan op? Ik hoop dat er nooit een moment in jouw leven komt dat je zegt, oké, nou hou ik op met werken. Nou hou ik op met werken. Nee, ons werk wordt anders. Soms kan het zijn dat na je 65ste of na je 67ste je ander werk gaat doen. Maar God wil graag dat we bezig zijn. God heeft ons zelfs geschapen. Kijk, in het Griekse denken was, het werken is een noodzakelijk kwaad. Dat was het Griekse denken. Daardoor werd de slavernij ingevoerd, kreeg je een hoge klasse die nooit hoefde te werken. Dat moeten die slaven maar voor ons doen. Maar God heeft de mens geschapen om te werken. Zo simpel is het. God heeft de mens geschapen om te werken. Hij was zelf degene die het voorbeeld gaf om te werken en te rusten. Hoe kun je tot rust komen als je niet werkt? Dat hoort bij elkaar. En werken, natuurlijk mogen we dat werken aanpassen aan de mogelijkheden die we hebben lichamelijk. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat wij ons dienstbaar opstellen in dit leven. En dan kan het zijn vrijwilligerswerk als je geen betaalde baan hebt. Het kan zijn werk in de gemeente. Het kan zijn werk in je gezin. We zeiden vroeger altijd, ik geloof niet dat het in de Bijbel staat, maar ledigheid is des duivels oorkussen. Hè? Laten we bezig zijn. En God heeft gezegd, ook in zijn woord, zalig die knecht die de Heer bij zijn komst bezig zal vinden. Laten we werken. En dat was ook hetgeen waar we zondag over met elkaar nagedacht hebben, over een leven met passie. Een leven met een doel. Nou, hier is het zo mooi. Zoet is de slaap van hem die werkt. Of hij weinig of veel eet. Ik heb wel eens een keer gezegd, een mens wordt niet moe van werken. Maar een mens wordt het meest moe van het werk wat hij nog moet doen. Ja? Daar wordt een mens het meest moe van. Het werk wat hij nog moet doen en nog niet gedaan heeft. Maar een mens wordt bijna niet moe van gewoon het werk wat hij gedaan heeft. Daar is een stukje goedheid straalt eruit. En dan is het goed rusten na werk. Maar er staat maar in vers 11, maar de verzadiging van de rijken laat hem in het geheel niet slapen. Dat brengt geen echte tevredenheid en rust. Nou, en dan zijn er twee dingen die Salomo als het ware hier samenvat. Vanaf vers 12 tot en met 16 zegt hij, en dan begint hij in vers 12, er is een smartelijk kwaad dat ik gezien heb. En dan gaat hij dat beschrijven. En vanaf vers 17 zegt hij, zie wat ik als goed heb opgemerkt. Twee uitersten. Het eerste wat hij beschrijft, dat smartelijk kwaad, dat is dat iemand zijn rijkdom oppot, zijn rijkdom bewaart en uiteindelijk moet zien dat er onheil komt en dat zijn rijkdom teniet gaat. Dat is een rijkdom verliest. Het kan soms zomaar gebeuren dat je ook de betrekkelijkheid van de rijkdom ziet en ineens je rijkdom of je spaargeld ineens ziet verdampen. En dat er niets overblijft. Dat je niet eens iets aan je zoon mee kunt geven. En dat is eigenlijk wel het ergste. Hè? Hij heeft een zoon verwekt. En dan heeft hij niets meer. Hij kan, er staat in een andere vertaling, hij kan zelfs aan zijn zoon niets meegeven. Wat is het eigenlijk jammer dat je aan je kinderen dan soms niet eens een erfenis, en dan heb ik het met name, kijk, een grote erfenis zal ik aan mijn kinderen niet nalaten, denk ik. een financiële erfenis, zeker niet. Maar ik hoop dat ik aan mijn kinderen een kostbare geestelijke erfenis kan nalaten. Dat ik voor hen iets betekend mag hebben. En dat zou mij veel meer waard zijn dan al het andere. Dat je je zoon iets mee kan geven. Salomo die zegt hier, het gaat zo zoals je gekomen bent op deze wereld. Je komt op deze wereld naakt. Je hebt niet een spaarcentje als je op deze wereld komt. Je bent helemaal blanco, helemaal niets. En ze zeggen wel eens in een doodhemd zit geen zak om geld in te doen. Je gaat ook van deze wereld weg zonder dat je iets mee kunt nemen van deze wereld. En het is zo belangrijk dat je dan iets moois nalaat. Dat is de realiteit zoals Salomo dat hier beschrijft. Zoals hier in vers 15 staat, zo is ook dit een smartelijk kwaad, geheel zoals hij gekomen is, zo gaat hij heen. Naakt, zonder iets. En dan is het zo jammerlijk dat je tijdens je leven, dat je je zo aftopt en dat je zo gericht bent op bezit en op rijkdom, dat daar staat dat je levensdagen in duisternis, staat er in vers 16, en met veel verdriet, lijden en ergernis doorgemaakt moeten worden. Omdat je zo gericht bent op iets wat je zomaar kwijt kunt raken. Zo benauwend. Nou, dat is hetgeen waarvan Salomo zegt, dit is een smartelijk kwaad wat ik om me heen gezien heb. Maar het andere wat hij gezien heeft, dat is vanaf vers 17, dat is wat ik als goed heb opgemerkt. En dan zegt hij, dat is dat je kunt genieten van dit leven. Hè, dat staat zo mooi in vers 18, het laatste stukje. Daar staat, ook ieder mens aan wie God rijkdom en schatten geeft, en die hij in staat stelt daarvan te eten en zijn deel te krijgen, en zich bij zijn zwoegen te verheugen, dat is een gave van God. Mensen, wat is het een gave van God om te genieten van het leven. Te genieten van... Nou, ik ken heus wel mensen die vreselijk rijk zijn. Die echt... Die niet rijk willen zijn, maar die gewoon rijk zijn. En die met hun bezittingen ook heel veel goeds doen, maar er niet op zitten, zo van, oh, dit is mijn leven. Maar gewoon het gebruiken en dit is een gave van God dat je je kunt verheugen in het leven. Dat is heel wat anders dan, die vergelijking wordt gemaakt in 1 Timotheus 6, hen die rijk willen zijn en hen die rijk zijn. Dat is een heel verschil. Die twee mensen die worden daar in 1 Timotheus 6 heel duidelijk naast elkaar gezet. Maar dat je kunt genieten van dit leven. Genieten van dat hele kleine beetje wat je hebt aan waar je hartstikke blij mee bent. En kunt genieten ook van die veelheid waar je ook blij mee kunt zijn. Want het is een gave van God. En ik denk dat zo mooi is hier in een stukje, dat je kunt leren leven, laat ik het maar zo samenvatten, dat je kunt genieten in het leven wat afhankelijk is van de Heer. Dat je kunt genieten van dat wat God jou geeft. Soms is het weinig, soms is het veel. Paulus zegt, ik heb geleerd wat het is om armoede te hebben. En ik heb geleerd wat het betekent om rijkdom te zijn. In alles ben ik ingewijd. Hij zegt, ik ben er tevreden mee. Hij was er een blij mens mee. En ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Nou, dat is hetgeen wat Salomo zegt. Verlang niet, strek je niet uit naar die rijkdom en naar het bezit. Maar geniet van dat wat God je geeft. En daar kun je heel erg tevreden en blij mee zijn. Hoofdstuk 3, vers. Ja, precies. Dankjewel. Daar staat, kortom, als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dat is een gave van God. Mooi. Ja.